Het is maandagochtend en het is 9:00 en in je hoofd zit nog een beetje dat wijze stroom van levend water. En je loopt door het kantoor, het is nog rustig. Er zijn een paar vroege vogels, die zijn al aan het werk. Tenminste, voor jou is voor 9:00 vroeg. Je collega is net terug met 2 bakjes koffie. Computer opstarten, een bakje drinken, een beetje napraten over het weekend. Een beetje wat papieren schuiven, een paar nutteloze mailtjes weg. Je glimlacht nog net over, over een grapje over het weekend. En dan gaat de telefoon. Ja, de site die ligt er opnieuw uit. En hij is opnieuw onbereikbaar voor de klanten. Dus na al dat slechte nieuws in de media. Ja, dat moet niet nog een keer gebeuren. Dus we moeten in ieder geval heel snel opgelost zijn. Oké, zeg je, ik kom eraan. Ik zit op 4, dus ik kom naar 2 toe. Is Karel er al van architectuur? Ja, Karel is er al. Oké, wie zit er van beheer? Timo? Nou, dat is goed. Prima, mooi. Oké, laten we nog even een bakje cappuccino met extra suiker halen en ik ben erbij. En eigenlijk is die hectiek wel lekker, hè? Want je doet wat moois. Die site ligt eruit en jij gaat helpen om hem erop te brengen. En dat is hartstikke mooi. Nou, tenminste, tot woensdag. Want terwijl jij op maandagochtend de hectiek nog de baas was, is het op woensdag net andersom. En je had een of andere mooie oplossing voorgesteld hoe het opgelost kan worden. Waarom die site nou de hele tijd de lucht uitknalt. Maar ja, dat werkt niet. Het kan niet. Dat kan niet. En nou moet je dus iets alternatiefs doen. En dat is gewoon hartstikke veel werk. En dat werkt ook eigenlijk helemaal niet. En je baalt gewoon ontzettend van een paar collega's die je gewoon als oene hebben zitten programmeren. Kom naar mij. Jullie die vermoeid en belast zijn, en dan ga ik jullie rust geven. En op woensdag klinken die woorden opeens gewoon hartstikke veel weg. En je denkt, hoe kan ik me die woorden nou eigen maken? Het gaat natuurlijk niet alleen over mijn werk. Hectiek is eigenlijk wel leuk. Maar het gaat om die combinatie. Je hebt ook nog een gezin. En die twee samen, de hectiek van je werk en je gezin, dat gaat gewoon niet. En je had ook nog het voornemen om te gaan sporten. En dat gaat dus deze week ook niet lukken. Dus zondag duurt ongeveer tot maandagochtend 9:10 eigenlijk. Iemand zei tegen mij, Pieter, je moet eigenlijk gewoon dezelfde preek houden als vorige week. Gewoon een paar voorbeeldjes veranderen en we zijn het allemaal weer vergeten. Nou, ik ga niet hetzelfde vertellen. Maar het voorbeeld wat ik vertel, dat had mij dus ook kunnen overkomen. Hè. Ik zit al een tijdje niet meer in de automatisering, maar zo gaat het mij dus ook. Ik moet alleen nu wat anders invullen. Gelukkig de Rabo-site waar ik voor werkte, die overkwam dit nooit. Het is alleen bij de postbank. Maar het had mij zomaar kunnen gebeuren en het gebeurt me ook. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat wij die rust niet kunnen aanpakken? En het gaat natuurlijk niet alleen over mensen die in de automatisering werken, die dat moeilijk vinden. Het gaat over jonge mensen, het gaat over ons allemaal. Nou, eerst nog, dat is eigenlijk, hoe komt dat nou? Eerst nog even samenvatten van vorige week. Want die rust die Jezus geeft, dat is niet alleen een gevoel. Lekker rustig gevoel. Dat rustige gevoel, dat hou je tot 9:10 maandagochtend vol. Maar die rust die Jezus ons biedt, die heeft te maken met vrijheid, met ruimte, met echt plek in je agenda. Met bevrijding van zorgen, lazen we net ook nog even. Bevrijding van ziekte en moeten. Nou, Jezus zegt, kom naar mij. Ja, hoe doe je dat dan? Waarom lukt dat ons niet? Nou, de mensen in die tijd gingen echt naar Jezus toe. Die gingen op weg, een dag of een uur, die gingen gewoon naar Jezus toe lopen. Die volgden hem van dorp tot dorp. Jezus zat in een bootje en de mensen zaten om hem heen en ze luisterden naar hem. Kom naar mij, zei hij. Nou, dat kunnen wij niet. Ja, als wij het niet kunnen, dan is die tekst niet voor ons. Kunnen wij wel bij Jezus komen? Je moet niet te snel ja zeggen, want het is blijkbaar niet makkelijk. Ik heb vorige week 3 manieren genoemd hoe wij dat kunnen doen. We kunnen bidden en Bijbel lezen. We kunnen samenkomen, dat is wat we nu doen. En we kunnen voor weduwe en wezen zorgen. En dat antwoord dat kan heel, heel snel lijken. Van, dat is een beetje oppervlakkig. Oké, dat wisten we eigenlijk wel. Maar het is niet willekeurig. Want als je Bijbel gaat lezen, dan ontdek je dat Jezus zijn aanwezigheid aan die activiteiten koppelt. Paulus zegt, je vullen met het woord is je vullen met de Heilige Geest. Dus blijkbaar heeft Bijbellezen te maken met komen naar Jezus. Jezus zegt, waar twee of drie mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik. Ik ben daar, dus dat heeft ook te maken met aanwezigheid. En bij die derde manier, de weduwe en wezen, daar zegt Jezus, ik had honger, ik had dorst. Dus alle drie die manieren hebben te maken met aanwezigheid. Met dat God er echt bij is. Dus als Jezus zegt, kom bij mij, dan zijn dit blijkbaar drie manieren hoe je echt bij Jezus kunt komen. En waarom lukt ons dat nou niet? Misschien is het wel omdat we niet zo goed weten bij wie we komen. En dat we ook zijn vergeten dat we echt bij hem zijn. Wij zijn, en ik praat even in algemene termen. Wat ik ga vertellen, de een zal zich er meer in herkennen als de ander. Maar het is wel iets wat in de lucht zit bij ons, zeg maar. Wij zijn in het Westen eigenlijk het besef van aanwezigheid kwijtgeraakt. We snappen niet meer dat God hier is, in deze ruimte. Dat zijn we kwijt. En dat besef, dat krijgen we ook niet op één zondag terug. En ook niet op twee, maar er is natuurlijk wel hoop. We zijn het besef van aanwezigheid kwijt. Ik zal wat meer uitleggen wat ik bedoel. Met Kees Jan bezocht ik onlangs een conferentie van de Evangelische Alliantie over jeugd. Jeugd geen probleem heette die. En een van de spreekers was Sabine van der Heijden. Nou, dat is zeg maar mis jeugdwerk volgens mij. In heel Nederland. En zij vertelde dat een onderzoek in Amerika had uitgewezen dat de meeste christelijke jongeren, die komen in hun geloof eigenlijk niet veel verder dan een moralistisch, therapeutisch deïsme. En ze had de indruk dat het in Nederland niet veel beter was. Moralistisch, therapeutisch deïsme. Ah, een mooi woord natuurlijk. Hè? Hebt u enig idee wat dat is? Oké, nou. Ga ik het eerst in mijn woorden uitleggen. En daarna in de woorden van Sabine. Heer, ik beleid u mijn zonden. Hier zijn ze. Neemt u ze alsjeblieft mee. Ik hoef ze nooit meer te hebben. Alsjeblieft. En ben ik de vuilnisman? Heer, dank u wel dat u mij neemt zoals ik ben. Pardon? Heer, ik wil leven van alle zegen die u aan mij gaat geven. Wacht even, zegen is ook bedoeld om door te geven. Dus leef nou niet van alle zegen die ik aan jou geef, maar geef ook wat zegen door. Heer, ik zal bij u schuilen als ik het moeilijk heb. Heel veel jongeren lopen het risico dat God niet hun vader is, maar dat God eigenlijk hun suikeroom is. Een suikeroom is hartstikke gaaf. En die begrijpt bijna alles van je. Die neemt je zoals je bent. En soms staat hij in één keer voor de deur en dan deelt hij cadeautjes uit. Hartstikke gaaf. Staat in één keer voor de deur, maar het blijft een suikeroom. Nou, God als suikeroom, dat is moralistisch, therapeutisch deïsme. Wel goed je best doen op school, hè? En hier heb je nog een cadeautje. Nou, Sabine legde het zo uit. Ze zei, veel jongeren geloven in een God die van je houdt zoals je bent. Die wil dat je aardig bent voor anderen. En die je te hulp kunt roepen als je het moeilijk hebt. En dat is te weinig. Als dat God is, hij is veel meer. Nou, als Sabine gelijk heeft, dan staat ons heel wat te doen. Want hoe jongeren over God denken, dat is vaak niet veel anders dan ouderen. Alleen ze zeggen het wat duidelijker. God is geen goedbedoelende suikeroom die af en toe cadeautjes uitdeelt en waar je een keer naar kunt bellen als je het moeilijk hebt. God is de levende God die bij ons aanwezig wil zijn. Hij is heilig, hij is groot en hij is hier. Niet een keertje, maar altijd. Als Jezus zegt, kom nou bij mij, allen die vermoeid en belast zijn, dan moeten we wel weten naar wie we toe gaan. Hij is God en hij is in ons midden. Ik wil met jullie drie teksten lezen uit de Bijbel, die laten zien hoe God is. Uit het Oude Testament, hoe hij toen was, hoe die bij Jezus is en hoe die bij ons is. De eerste tekst is uit Exodus 34. Ik heb er wel eens vaker over gesproken, dus als het u bekend voorkomt, dan is dat inderdaad zo. Exodus 33, sorry. Mozes is op een gegeven moment op de berg. En dan blijft hij erg lang. En het volk dat is beneden. En die denkt van nou die Mozes die komt niet meer terug. Hoe moet het nou verder? Nou weet je wat? Laten we nou een gouden kalf maken. En flink feesten. Dan is het net of God bij ons is. €10 entree en Experience God. Eigenlijk een hele, hele actuele tekst, vind ik zelf. En weet je, ze voelden het ook. Het voelde echt alsof God bij ze was. Het was niet van echt te onderscheiden. Ze hadden dat gouden kalf gemaakt. Ze hadden €10 entree betaald. En het was geweldig. Maar God, die was boven op de berg bij Mozes. En God was woedend. Hij wilde dat volk vernietigen. En dan gaat Mozes pleiten voor dat volk. Hij zegt van, doe dat nou niet. U hebt uw naam aan hen verbonden. Wat zullen de volken om u heen zeggen? En dan laat God ze leven. Dan gaat hij zelfs ervoor zorgen dat ze toch naar het beloofde land kunnen. En dan lees je het volgende in vers 12. Exodus 33 vers 12. Mozes zei tegen de Heer, u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Maar als dat nou werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u maar goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u maar goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je, ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Vers 14. Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Hoor je Matthäus 11 vers 28? Geeft alleen mijn aanwezigheid jou rust? In het Hebreeuws staat het te nog pregnanter. Hè? Geeft alleen mijn aangezicht jouw rust? Ja, zegt Mozes, alleen uw aangezicht geeft mij rust. Nou, zegt God, dan ga ik met jullie mee. Dan zal ik zelf in jullie midden zijn. Nou, dat is niks therapeutisch, dat is niks deïstisch. De levende, woeste, heilige, jaloerse, machtige God gaat met die mensen mee. En hij laat zien waar ze is, waar die is. Misschien voelden ze af en toe niks, maar ze wisten wel, ze konden het zien, want die wolk ging met ze mee. Daar is God. Wij zijn bedoeld als gemeenschap waar God zo in ons midden is, waar hij hem gewoon kan aanwijzen. Nou, jullie weten hoe het verder is gegaan. En God ging met ze mee. God ging met ze mee. En ze kwamen in het beloofde land. Uiteindelijk ging God in de tempel wonen. En werd de tempel een voetbank voor Gods voeten. Nou, als wij die woorden horen, dan beginnen we ook al een beetje te schuiven. Dat is wel heel erg concreet. Maar dan loopt het mis. En Gods volk gaat andere goden dienen. Ik loop even in grote stappen. En dan loopt het... Ja, dan loopt het echt fout af. In Ezechiël 10 lees je eigenlijk een van de meest dramatische hoofdstukken in de Bijbel. In dat hoofdstuk, daar ziet Ezechiël de tempel en daar ziet hij dat Gods aanwezigheid de tempel verlaat. De wolk gaat weg. God gaat weg van zijn volk en dan is hij weg. En dan spreekt God nog wel door de profeten, maar zijn aanwezigheid is weg. En in die tijd, als God weg is, zijn aanwezigheid weg is, gaan de profeten toch fluisteren. Fluisteren van hoop. Zelfs Ezechiël, die zag dat Gods aanwezigheid weg ging, doet mee. Hij fluistert, er komt een dag, zegt de Heer, waarop mijn aanwezigheid zal terugkeren. Ze gaan zelfs nog verder, Ezechiël ook. Ezechiël zegt, de Heer zegt, mijn aanwezigheid komt terug, want ik zal mijn geest in jullie hart leggen. En in die hoop leeft Israël dan. 400 jaar. 400 jaar waarin God in de hemel woont. En in de harten van de verslagenen. Maar ook 400 jaar waarin Gods aanwezigheid dus echt weg is. En waarin ze uitzien, wat gaat er gebeuren? Wanneer komt God? En dan, na 400 jaar, zegt de engel tegen Jozef. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Matthäus 1 vers 23, dat is onze tweede tekst. Exodus 33 vers 14, Matthäus 1. Gods aanwezigheid keert terug na 400 jaar in één mens. De Heilige Geest kwam op hem en bleef op hem. En hoe werkt dat daar dan? Nou, stel je nou voor, een huis waar Jezus is in een dorp in Galilea. Hoe ging dat dan? Nou, heel dat dorpje dat loopt uit. huis zit vol. Sommige mensen zitten dicht bij Jezus. Andere mensen zitten op een afstandje. Kinderen zijn erbij. Kleuters die een beetje voor zijn voeten spelen. Herrie maken. Man die zijn been helemaal ongelukkig gebroken heeft. Die zit in een hoekje. En een vrouw die door de man is weggestuurd wegens overspel. Probeert onopvallend er wel te zijn. Een jongen van een jaar of 20. Die staat geleund tegen een paal. En ja, hij is op zoek naar de waarheid. Zal hij hem horen? Het is een vader van een meisje wat ernstig ziek is. En niemand kan hem helpen. En hij hoopt dat hij in kan breken in het gesprek. Zodat Jezus kan helpen. Maar al die mensen weten. Jezus is hier. Het is goed. Hij zal ons niet met lege handen naar huis sturen. Hij gaat helpen. Misschien moet ik wachten tot morgen. Maar Jezus gaat wel doen. Hij gaat iets zeggen wat ik misschien niet verwacht. Maar hij is er. En ze zijn blij als Jezus mensen geneest. Soms schrikken ze als Jezus scherpe woorden zegt. Ze zijn to the point wat Jezus zegt, maar het is wel scherp. Soms vertelt hij verhalen en die begrijpen ze niet. Maar één ding is duidelijk voor ze. Jezus is in dit huis. Kom bij mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo wil God in ons midden zijn. Hij wil niet een bliksembezoek afleggen. Hij wil zo in ons midden zijn. Alleen zo kun je rust ontvangen. En je kunt geen rust ontvangen van iemand die even snel langskomt en weer weg is. Je kunt alleen rust ontvangen van iemand die blijft. Als ik me zo nadenk, dat kan ik me echt voorstellen. Oké, zo is God aanwezigheid bedoeld. Zoals bij Jezus. Maar ja, Jezus is naar de hemel gegaan. Ja, maar Gods aanwezigheid is gebleven. En dan komen we bij de derde tekst. Er zijn heel veel teksten, maar een tekst die me heel opviel is in 1 Korinthe 14. Daar schrijft Paulus over de samenkomst van de christenen in Korinthe. Wat er de bedoeling van is. 1 Korinthe 14, bladzijde 240 van het Nieuwe Testament, als u een NBV heeft. In vers 26, daar zegt Paulus: broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Dus in die samenkomsten bracht iedereen wat mee. De een onderwees, de ander die speelde, de volgende die had een profetie. Maar als je dan gaat lezen wat er gebeurde, dan was er iets bijzonders aan de hand. En dat is wat er net boven staat. In die samenkomst kwamen ook buitenstaanders. En dan zegt Paulus daar iets over in vers 24. Hij zegt: als iedereen nou profeteert, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terecht gewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden. Werkelijk, God is in uw midden. Paulus verwacht dus dat zelfs buitenstaanders tot de ontdekking komen in de samenkomst: God is in jullie midden. Zo dichtbij. Paulus ziet in de samenkomst, ook in onze samenkomst, de vervulling van een profetie waar die profeten over fluisterden. Jesaja zei in hoofdstuk 45 heel zachtjes: buitenstaanders zullen komen in jullie samenkomsten. Ze zullen zich buigen en belijden: bij u alleen is God. Jesaja 45. Moet je thuis maar eens kijken. Als buitenstaanders dat kunnen ontdekken, dat God in ons midden is, dan hoeven wij toch dat alleen nog maar te beseffen. En zo is die. Buitenstaanders ontdekken: dit is niet een therapeutische, moralistische God die af en toe een keertje een bezoekje brengt. Geen suikerroom. Dit is een God die me echt kent. Alles wat in heimelijk beweegt zal aan het licht komen. Er is ook iets in van: God is heilig. Hij is groot. Maar het is, hij buigt zich, hij aanbidt God en hij beleidt. Jezus zegt: kom naar mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik ga jullie rust geven. Nou, dat komen is zo moeilijk, omdat ons godsbeeld, zeg maar, collectief verknoeid is. Het zit in de lucht. Bijna iedereen herkent er, denk je, iets van, dat moralistisch, therapeutisch deïsme. God als suikeroom. Maar heel de Bijbel door zie je dat het anders is. God is de levende God. Hij is aanwezig in het midden van zijn mens. Hij is heilig. Hij is jaloers. Hij is liefdevol. Hij is nederig van hart. En je ziet ook dat wij bedoeld zijn als gemeenschap waar die God in ons midden is. Nou, wat dat dan betekent voor u en voor mij en voor jou persoonlijk, wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk een volgende stap. Maar iets waar we met z'n allen hard aan mogen werken is dit. Dat we samen beseffen dat wij een gemeenschap zijn, dat we nu hier een samenkomst zijn waar God present is. Dat we samen onderweg zijn in Gods aanwezigheid. Dat wij nu op de plaats zijn, dat jij nu op de plaats bent waar God is. Amen. Thank you.